Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts.
Hey, hallo. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Docent NT2. En vandaag gaan we het hebben over actualiteit in de les. En ik praat met Marianne Moison-Eversen. En zij is een docent NT2, maar daarnaast is zij ook redacteur en trainer duidelijke taal bij de krant Wablieft. En Wablieft is een krant die wekelijks uitkomt in Vlaanderen en die is speciaal gemaakt voor laaggeletterden en voor anderstaligen die Nederlands leren. En de organisatie achter Wablieft, die geeft ook tekstadvies en die geeft ook boeken uit in eenvoudig Nederlands. En dus ik denk dat Marianne de ideale persoon is, dankzij de krant natuurlijk, waar ze ook voor werkt, om het te hebben over actualiteit in de klas. Dag Marianne.
Dag Peter.
Wat versta jij eigenlijk onder actualiteit? Kun je daar eens een definitie of zo, of een omschrijving van geven?
Een definitie, het is misschien wat lang voor een definitie. Eigenlijk is actualiteit, dat kunnen alle onderwerpen zijn die in de media komen. Dus in de krant, op televisie, op de radio, in tijdschriften. Maar er zit eigenlijk ook nog wel een verschil in actualiteit van korte duur en actualiteit van lange duur. He, zo zijn er onderwerpen zoals het klimaat. Ja, dat is eigenlijk elke dag actueel. Maar dat gaat over een langere periode mee. En natuurlijk zijn er dan de kortstondige actualiteiten, zoals een ongeval of fileleed of iets wat in de politiek gebeurt, waar eigenlijk alleen één dag of misschien de volgende dag ook nog wat over gesproken wordt, maar dan is het ook afgehandeld. Dus ja. Actualiteit is redelijk breed en kan over veel verschillende onderwerpen gaan.
Ja, dat is goed dat je dat zegt, want inderdaad, over sommige dingen kun je het in welke les dan ook hebben, zoals klimaat.
Ja.
Maar iets dat net gebeurd is in de politiek, dat is over een jaar waarschijnlijk vergeten.
Ja.
Maar zou je eens kunnen vertellen waarom het nuttig kan zijn om in de les om aandacht te besteden aan actualiteit? Want mensen werken vaak met een lesmethode en dan ben je natuurlijk niet meteen al niet gebonden aan actualiteit. Maar ja, dan zit je ook eigenlijk in een wereld door die methode die losstaat van de realiteit.
Ja, dan moet ik wel zeggen, ik geef dus zelf ook les aan anderstaligen. En wij werken ook met boeken, maar toch is er nog veel vrijheid om even een tussenlanding te doen of even een uitstapje naar een ander onderwerp. Dat hangt ook een beetje af van je eigen creativiteit die je daarin wil steken. Maar er zijn zeker altijd wel mogelijkheden om toch actualiteit te betrekken bij de onderwerpen die in de boeken aan bod komen.
Ja, dus dan leg je eigenlijk een link tussen wat je in een cursus ziet en wat er nu
zeker
gebeurt.
Zeker wel.
En waarom? Waarom is dat belangrijk?
Waarom
om te
is
doen?
Dat zo belangrijk? Ja, er zijn verschillende redenen voor. Natuurlijk is het interessant. En cursisten, wij merken dat echt wel, zijn ook geïnteresseerd wat er gebeurt. Hè. Maar vaak is, zeker in de lagere niveaus, vaak is de school de enige plaats waarover dat soort dingen gepraat wordt. De lagere niveaus, zeg ik, die nog niet voldoende Nederlands kunnen om misschien al naar het Nederlandstalige nieuws te kijken, om de gewone krant te lezen. Natuurlijk, de Wabliefdkrant is ook altijd heel actueel, dus als ze die lezen, zijn ze zeker wel mee. Maar zo kunnen wij ze in de klas ook wel beter laten kennismaken met het land, of dat nu Nederland is of België, of soms ook gewoon Europa, wat er speelt. Wat interesseert eigenlijk de Belgen en de Nederlanders zelf? Wat vinden wij de moeite waard om in de actualiteit, om in die media aandacht aan te besteden? En daar willen zij ook over praten.
Ja, ik vind dat al een belangrijk punt, want een taalles is natuurlijk meer dan enkel die taal.
Absoluut.
Je wil mensen ook culturele informatie geven en daar past dan inderdaad die actualiteit heel erg in.
Ja, ja. En zij zijn daar ook nieuwsgierig naar. Hè. Zij willen dat ook graag weten, want zij willen ook wel, zij willen deel uitmaken van onze maatschappij, zo eenvoudig is dat. En daarom is het ook belangrijk dat zij weten kijken van waar liggen wij wel van wakker en waar liggen wij niet van wakker. En soms is dat heel verschillend met wat in hun land van herkomst bijvoorbeeld de media wel zou halen of niet zou halen. Maar het is ook interessant om dan in zo'n klas, ja, waar je toch de wereld bij elkaar hebt, om dan te zien hoe zij dan onderling daar ook over kunnen spreken. En ja, wat, ik vind dat dan zelf altijd heel leuke lessen. Maar ja, de cursisten zelf ook. En je ziet ook dat ze dan goed naar elkaar luisteren, dat echt interesse hebben, maar dat zij ook met fierheid kunnen vertellen over hun eigen land soms. Hè? Wat is bij ons belangrijk? En dat zij het ook fijn vinden om daarover te kunnen vertellen en zien dat andere mensen ook geïnteresseerd zijn in hun cultuur of in hun bezigheden.
Ja, zeker. Zeg, je zei net, ze gaan ook vergelijken met media in hun eigen land. Kun je zo misschien eens voorbeelden geven van waar het wel heel nuttig was, bijvoorbeeld dat de actualiteit van hier besproken werd, omdat ze bijvoorbeeld bepaalde dingen nooit aan bod zouden zien komen in hun media, in hun land bijvoorbeeld? Ik denk nu bijvoorbeeld aan iets over, ik zeg maar, seksualiteit of,
ja,
of abortus of ja, opvoeding van kinderen. Ik denk dat wij in de lage landen wel heel open en progressief zijn vergeleken met anderen. Dus ik kan me voorstellen dat ze soms bij die actualiteit ook denken van, moet dat in de krant?
Zo'n reactie heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. Ik moet ook zeggen dat dat bij mij in de klas zelf ook nog nooit echt specifiek aan bod is gekomen. Wat ik wel merk is dat wij daar misschien ook een beetje vooroordelen over hebben. Dat,
ja,
zij, dat zij daar niet over zouden spreken.
Ja.
En ja, ik moet wel zeggen, er is soms een verschil in mijn klassen overdag. Er zijn vaak veel vrouwen en minder mannen.
Mm-hmm.
En dan komt dat bijvoorbeeld voor dat je een klas van 16 hebt met twee mannen. En als die twee mannen er eens niet zijn, dan komen er soms wel andere onderwerpen aan bod. En zijn die vrouwen heel vrij om te spreken over hun persoonlijke situaties. En ik zal nu maar zeggen, dat ging, en dat was ook, dat was in de les ook, ging dat over een man en een vrouw van verschillende nationaliteiten, die met elkaar getrouwd waren. En we gingen daar in de klas ook eens over spreken, of sommigen ook met een andere nationaliteit getrouwd waren. En ja, er waren Marokkaanse vrouwen bij, Afghaanse vrouwen, ik denk iemand uit Somalië. En dan kwam het ook wel over, ja, met het uithuwelijken. Hè? Mogen zij nu zelf kiezen? Of is dat effectief de familie die zegt, je moet met die persoon trouwen? Die leeftijdsverschillen. En dan vind ik het, dan zijn die vrouwen zijn heel open daarover. En die zeggen, ja, mijn vader kan zoveel mannen voorstellen als hij zelf wil. Als ik daar niet mee wil trouwen, dan zoekt hij maar iemand anders.
Mm-hmm.
Dus wat wij dan denken, die vrouwen worden altijd gedwongen, hè, of zouden we kunnen denken, maar ze hebben toch zelf toch zeker wel een flinke vinger in de pap te brokken, of zij al dan niet akkoord gaan met de keuze van de ouders. Dat bijvoorbeeld, dat komt zeker wel aan bod. Ja, wat nog, om nu te zeggen over seksualiteit, echt, ja, daar kunnen ze dan toch ook wel grappen over maken, dat ze eigenlijk wel moeten wachten tot het huwelijk in sommige culturen. Maar dan wordt er veel gegicheld en veel gelachen, om maar aan te geven, misschien is dat de regel, maar die kan je soms ook wel omzeilen. Hè? Dat soort zaken. Maar om nu echt te vragen van wat is jouw mening daarover, om daar heel diep op in te gaan, dat is bij mij in de klas nog niet voorgekomen.
Ja.
Maar wat ik wel merk is, stel dat dat een thema zou zijn, dat mensen daar veel opener over zijn dan wij misschien in eerste instantie zouden denken.
Ja.
Dus het zal zeker mee te maken hebben op welke manier je dat aanbrengt, welke vragen je daarover stelt, open vragen. Dan kunnen ze zoveel antwoorden als ze zelf willen. En ik denk wel dat er is veel ruimte voor onderwerpen. Zeker.
Ja, ja, ik denk ook dat je natuurlijk niet aan zelfcensuur moet doen van tevoren. Hè?
Nee.
Je kan
nee.
merken of iets lukt of niet lukt door het te proberen.
En dat is ook een beetje afhankelijk. Je merkt ook aan een groep, hè, na verloop van... Na, De eerste les is dat natuurlijk sowieso geen onderwerp om zoiets aan te snijden, maar als er toch al een aantal lessen verstreken zijn, dan weet je ook wel welk vlees je in de kuip hebt en welke onderwerpen je in zo'n klas eventueel wel zou kunnen aanbrengen of toch maar liever niet. Dus dat hangt heel sterk af ook van de cursisten. Ja.
Ja, zeg. En Marianne, zo de link leggen met actualiteit. Ik veronderstel dat dat ook heel positief is voor de motivatie van de cursisten.
Absoluut,
Kun je daar
absoluut.
eens iets over vertellen? Want hoe doe je dat dan? Of hoe zorg je ervoor dat ze meer gemotiveerd zijn? Hoe komt dat?
Ja, wat we er juist ook al zeiden, Peter, is actualiteit, hè, dat kan politiek zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld sport zijn of cultuur, hè. Bijvoorbeeld het WK voetbal. Ja, Marokko is heel ver gekomen dit jaar en ik had toevallig wel wat Marokkaanse vrouwen in mijn klas. En ja, het was gewoon heel grappig om te zien hoe op den duur de hele klas mee supporterde voor Marokko. Hè? Dus dat is typisch zoiets. Maar goed, dat is nog iets klein. Dat is ook niet iets waar je een kwartier over gaat babbelen in de klas. Maar hoe je die linken kunt leggen, is wel dat bijvoorbeeld je kan vragen: breng zelf eens een krantenartikel mee uit de krant wat jij hebt gelezen. Waarom vind jij dat interessant? Waarom wil jij dat meebrengen in de klas? Waarom is het belangrijk dat wij dat allemaal weten? Wat heeft jou verbaasd in een artikel? Of wat heeft jou blij gemaakt in een artikel? En zo, ja, gaan ze eigenlijk in hun vrije tijd als huiswerk op zoek naar een interessant artikel, wat ze dan ook meenemen naar de klas. Dan hebben ze natuurlijk ook al, ja, dan betrek je ze ook mee bij de invulling van de les. Want zij brengen een stukje mee. Zij bepalen zelf een onderwerp dat we klassikaal kunnen bespreken. En dat zorgt zeker voor een goede motivatie. Maar zo zijn er bijvoorbeeld ook filmpjes van de Universiteit van Vlaanderen, hè, die allerlei actuele thema's bespreken. Dan vragen we aan de cursisten van, ja, kijk eens op die website of luister eens naar de podcast, kijk eens op Netbox. Om dan een filmpje te kiezen en daar iets over vertellen. Dus dat is toch wel, ja, ik denk vooral ook een stukje die invulling van het eigen thema dat zij dan kunnen meebrengen.
Ja, uiteraard. En dat is altijd belangrijk voor de motivatie, hè? Dat ze zelf
Ja.
het gevoel hebben dat ze dingen bijdragen. Zeg, en
Absoluut.
kun je die actualiteit, kun je die ook linken aan bepaalde vaardigheden of bepaalde leerdoelen?
Ja.
Hè, want ik probeer nu te zoeken naar goede manieren om die actualiteit in te zetten.
Ja, er zijn sowieso verschillende dingen die je met die actualiteit kunt doen. Ten eerste, als ze beter moeten leren lezen, nieuwe woorden leren, woordenschat verbreden, uitspraak, als ze luisteren naar iets, ze leren sowieso nieuwe woorden. Ik moedig mensen altijd aan om veel te lezen, omdat het altijd goed is. Maar bijvoorbeeld, als we daarna discussiëren in de klas, is het ook, je moet je mening kunnen geven, je moet jouw standpunt kunnen verdedigen. Of wil je er een schrijfopdracht van maken, dan kunnen ze een verslag schrijven over iets. Dus er zijn zeker altijd leerdoelen waar die opdrachten interessant voor kunnen zijn en waar je die aan kan koppelen. Absoluut, ja.
Ja, dus eigenlijk moet je als docent voortdurend zelf nadenken van wat is er in de actualiteit en hoe zou ik dat kunnen koppelen aan waar ik in de klas mee bezig ben.
Ja, soms gaat dat. Ik denk dat veel leerkrachten en T2 een bepaalde voelsprit hebben daarvoor. En ik zie dat zo bij ons toch ook in de leraarskamer. Heb je dat gezien of heb je dat gelezen in de krant? Ah, dat is nog leuk om in de klas mee te nemen. Ja, je ziet dat op den duur ook. Hè? Als er iets op televisie is of. Ja, of in de krant of waar dan ook. En dan zeg je, oh, of ik heb op de radio iets gehoord, ik ga het nog eens even opzoeken. Maar dat is leuk voor de cursisten. Ook bijvoorbeeld, wat wij toch veel proberen, zijn activiteiten buiten de school. Hè. Dus bij ons duurt de module 17 lessen, 17 lessen van iets meer dan 3 uur. En wij proberen altijd minstens één les buiten de school te laten plaatsvinden. Dus dat kan zijn een museumbezoek. Ja, Ik geef les in de buurt van Antwerpen en daar hebben wij het grote geluk natuurlijk dat er heel veel musea zijn. Maar bijvoorbeeld het Red Star Line Museum, dat gaat over migratie. Dus de cursisten vinden dat ook heel interessant. Dat gaat over mensen die hun land verlaten om ergens anders een betere toekomst op te bouwen. Dus ja, dat is ook altijd actueel. Maar zo een bezoek aan iets, aan een ander museum of een stadswandeling, of een plaats in de stad waar iets is gebeurd, wat zij kunnen herkennen. Of
Het is grappig dat je nu iets zegt over het Red Star Line Museum, want er komt een boekje uit en dat heet Wij gaan naar Amerika. En ja, ik breng dat uit met uitgeverij Boeklin. En
super.
dat is met verhalen van mensen die ooit met de schepen van de Red Star Line van Antwerpen naar Amerika zijn verhuisd. En dat zijn verhalen op drie verschillende niveaus: A1, A2 en begin van B1.
Ja,
En ik weet
dat
dat
is
dat museum, dat
geweldig.
is een museum in Antwerpen, ik kan het aanraden bij deze. Dat museum doet ook moeite om anderstaligen rond te leiden, om mensen daar inderdaad te confronteren met verhalen van immigranten.
Dat
Heel
is,
mooi, heel mooi museum. En
ja.
ook het boek is ook een aanrader.
Ja, maar dat is zeker zo. Wat je zegt, het museum doet veel moeite voor anderstaligen, zodat zij zich daar ook goed voelen, zodat zij de verhalen kunnen begrijpen. Het is absoluut, ik denk, van onze school zijn er toch al heel veel leerkrachten met heel veel groepen naar het Red Star Line Museum geweest. Je kan met een gids, en je kan ook als leerkracht zelf jouw groep rondleiden. Maar en ik zeg het nog eens, ik heb het geluk dicht bij Antwerpen les te mogen geven. Er zijn heel veel musea die moeite doen om hun programma of hun uitleg of hun gidsen op niveau te laten spreken. En er is heel veel bespreekbaar. Ook sommige zijn gratis voor anderstaligen als je in schoolverband komt. Andere zijn met een verminderd tarief. Dus het is echt de moeite en het is heel fijn dat ook die culturele activiteiten mogelijk zijn om te doen met ons. Ja,
Ja,
zeker.
en daar leg je eigenlijk ook weer de link met actualiteit, hè? Want stel
Absoluut.
dat je naar dat Red Star Line Museum gaat, je krijgt daar verhalen te horen over bijvoorbeeld Albert Einstein en Irving Berlin die de boot namen.
Ja,
Maar de mensen leggen de link met hun eigen leven natuurlijk, hè? Dat ze ook
absoluut.
gereisd hebben om op zoek naar een nieuw leven en zo verder. Dus
Ja,
ja, nee, ik vind die actualiteit binnenhalen in de klas echt heel, heel,
ja,
heel fijn.
ja. Ja, ik hoor ook andere musea natuurlijk. Hè. Ja, Antwerpen, Rubens, standbeelden die er staan, maar ook die andere musea, dat heeft ook allemaal met onze cultuur uiteraard te maken. Schilders, beeldhouwers, maar ook bijvoorbeeld het stadhuis van Antwerpen, de architectuur. Hè. Want ja, wij hebben toch mensen in de klas, dat kan van heel laag opgeleid naar heel hoog opgeleid. We hebben architecten en dokters en ingenieurs in de klas. Maar zo'n uitstap is gewoon voor alle niveaus, voor iedereen, los van hun eigen opleidingsniveau of land van herkomst, is gewoon interessant, omdat ze daardoor ook weer een beetje beter hun nieuwe land leren kennen.
Ja, de
En
link met
dat
de
doet
realiteit leggen.
absoluut
Ja,
en daar
zeer zeker.
aansluiten. Ja.
Zeg Marianne, denk je dat werken rond actualiteit dat dat haalbaar is bij alle leeftijden? Kun je dit ook doen bij kinderen bijvoorbeeld?
Dat
Kinderen,
denk ik
tieners,
zeker.
volwassenen?
Dat denk ik zeker. Ik denk, je moet het op niveau brengen, uiteraard. Maar ik bedoel, schilderkunst, beeldhouwkunst, musea, de Red Star Line, ja, dat zijn verhalen, dat is geschiedenis. Dat kan zeker op alle niveaus meegenomen worden. Ik denk ook als ik aan mijn eigen kinderen denk, toen die in de lagere school zaten, die kwamen ook met allerlei verschillende thema's terug naar huis. Maar bijvoorbeeld een aardbeving, ze willen toch weten wat is dan een aardbeving, hoe komt dat? Ze zien dat op televisie, ze hebben daar vragen over. Ik denk dat eigenlijk, je mag kinderen gewoon niet onderschatten. En sommige kinderen hebben daar ook nood aan, die absorberen nieuws, om zo maar te zeggen. En oké, andere kinderen zal het misschien iets minder interesseren, maar dat is altijd zo. Ik denk dat er weinig thema's zijn die niet geschikt zijn voor kinderen. Dan heb ik het even los van die oorlogen, maar zelfs dan zitten kinderen ook met vragen die ze misschien waar ze graag een antwoord op willen, maar het is gewoon, het is wel een kwestie van hoe breng ik dat aan, op welke manier verwoord ik dat. Dat is anders dan met volwassenen, maar ik denk niet dat er veel onderwerpen zijn die ongeschikt zijn voor kinderen.
Ja. Ja, je hebt eigenlijk al de link gelegd naar de volgende vraag die ik wilde stellen, want wat doe je met actualiteit die pijnlijk kan zijn, die deprimerend kan zijn? Zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne of het conflict in Gaza.
Ja.
Hoe pak je dat aan?
Ja, dat zijn zeer pijnlijke onderwerpen. En ik moet zeggen, de oorlog in Oekraïne, die is in een krokusvakantie uitgebroken. En er was een klas waar zowel een Russische vrouw als twee Oekraïnse vrouwen in zaten. Dan is het even spannend. Wat gaat er gebeuren als ik na de vakantie? Waren zeer volwassen en ja, verstandige vrouwen die absoluut niet boos werden op elkaar of niet meer met elkaar wilden spreken. Helemaal niet. Maar dat zijn nu niet direct onderwerpen waar je dan zelf zegt van nu is het oorlog, zullen we daar eens over gaan spreken. Dat zeker niet. De Gaza-Israël ook niet. Wat wel gebeurt is soms dat cursisten daar zelf wel iets over willen vertellen. En dan moet ik ook zeggen dat het is bij mij, ik had een Palestijn in mijn klas, in een module die net is afgelopen. Die is dan toch een paar lessen of verschillende lessen niet gekomen. Hij had mij ook berichten gestuurd, ik kan het niet aan om nu te komen. Waren 9 personen van zijn familie zijn omgekomen de laatste weken. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Als je die persoon dan alleen zit en die wil daarover vertellen, dan luister je. Je gaat er zelf niet actief over beginnen, maar een luisterend oor kan je altijd bieden. En soms gebeurt het toch ook dat mensen in de klas daarover spreken. En ik moet ook zeggen dat de andere cursisten daar met veel respect op reageren. Ik moet ook zeggen, ik had niet en een Palestijn en iemand uit Israël in de klas, hè, dan is het misschien wel wat moeilijker. Maar ja, zoals bijvoorbeeld Rusland-Oekraïne, ja, die zitten soms wel gemengd in de klassen. Gelukkig nog geen conflicten gehad. Ik zou het zelf niet klassikaal erover beginnen. Maar als mensen daar zelf over willen vertellen, dan vind ik dat daar wel even tijd en ruimte voor gemaakt kan worden.
Ja, dan ga je het niet uit de weg.
Zeker
maar
niet.
Dus bij zulke gevoelige onderwerpen, daar ga je eigenlijk pas op in als de klas aangeeft dat ze daar iets mee willen doen. Je gaat zelf niet.
Als de persoon, bijvoorbeeld, het is een Palestijn zelf die iets daarover wil zeggen, dan zal ik er tijd en ruimte voor maken. Mensen doen dat niet, maar stel dat iemand anders in de klas aan die persoon zou vragen, en hoe is het met u en hoe is het met uw familie, dan zou ik misschien zeggen van, we zullen in de pauze daar even tijd voor maken, omdat dat ook heel te confronterend zou zijn voor die persoon om dan in de grote klas van 16 of 20 personen daarover te gaan vertellen.
Ja, tuurlijk.
Maar ja, alles is ook een beetje afhankelijk van hoe goed kennen ze elkaar al. Hè? Mm. Je hebt sommige klassen waar toch een groot deel samen is gestart en op den duur wel een jaar of 2 jaar al samen in de klas zit, die mensen kennen elkaar ook goed.
Ja, maar ja, ik denk dat iedereen ondertussen wel weet dat je voor een veilige omgeving moet zorgen.
Voilà, dat is het
en,
belangrijkste.
Dat de mensen elkaar moeten kunnen vertrouwen en zo verder.
Ja, ja. Wat trouwens ook wel, het is nog een beetje anders denk ik, bijvoorbeeld de aardbevingen. Hè? Er is een aardbeving geweest in Marokko, er is een aardbeving geweest in Afghanistan. Dat zijn wel andere onderwerpen dan conflicten, hè, dan oorlog. Een aardbeving, dat is iets, dat is de natuur, daar kunnen wij niks aan doen. Dat zijn geen andere mensen geweest die andere mensen pijn of kwaad willen berokkenen. Maar bij een aardbeving zijn er geen schuldigen, dus is er geen dader. Dat is de natuur, dat is dan wel misschien soms ook een beetje gelinkt aan het klimaat. Maar dat is nog iets anders dan een oorlog of een conflict in een bepaald gebied. Ja.
Ja, dat is duidelijk. Marianne, stel dat nu mensen na het luisteren van jouw verhaal zeggen van goh, ik wil toch ook eens wat meer doen met actualiteit, ik ga dat proberen. Kun je een paar tips geven van wat zijn goede werkvormen om met actualiteit te werken of om ermee te beginnen? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, zoals gezegd, ik werk zowel voor Wablieft als in een CVO. En ik weet dat er ook veel luisteraars in Nederland zijn die misschien geen Wabliefd-kranten hebben, maar misschien bestaat er daar, er bestaan er wel andere magazines of tijdschriften. Ik weet dat Libelle heeft dus Libelles uitgebracht in duidelijke taal en in eenvoudigere taal. Je kan een onderwerp uit die krant, daar kan je ook vragen bij maken, hè? Meer keuzevragen, of je kan ook vragen maken van die persoon zegt dit of dat, wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Je kan er ook een les rond bouwen. Wablieft maakt die lesprogramma's ook zelf, maar je kan dat als leerkracht natuurlijk ook zelf maken. Hè? Als jij zegt van, oh, dat vind ik nu eigenlijk een interessant onderwerp, ik heb een stuk waar ze wat zij kunnen lezen en ik maak daar vragen bij.
Ja, dus een soort comprehensieoefening,
ja,
tekstbegrip lezen.
Voilà, inderdaad, inderdaad. Je kan ook vragen aan de cursisten, oké, lees dit stukje tekst uit een krant, hè, dan voor iedereen wel hetzelfde. Of je laat bepaalde groepjes een ander onderwerp lezen en ze kunnen daar in die groepjes over discussiëren. Hè. Dan kunnen ze ook meningen vormen, samen discussiëren, zien of dat zij dat allemaal op dezelfde manier begrepen hebben. Je kan dan die groepjes, als ze verschillende onderwerpen hebben, weer herverdelen.
Ja,
en bijvoorbeeld aan elkaar laten vertellen, ah, wij hebben daarover gelezen en dat en dat en dat is eruit gekomen. Maar je kan ook bijvoorbeeld schrijfopdrachten daarvan maken. Hè? Als ze iets lezen en ze kunnen erover schrijven. Of ze kijken, en dat kan soms ook een kort programma zijn op televisie of een filmpje op Netbox of wat zij eigenlijk zelf leuk vinden en daar over laten schrijven. Hè? Een verslag schrijven of bijvoorbeeld, dat is ook toch vaak een oefening, dat ze moeten een e-mail schrijven aan iemand. Dat kan ook, hè? Dat ze aan een vriend of vriendin of een familielid daarover zouden vertellen in een e-mail. Hè? Zoiets. Eigenlijk vind ik persoonlijk is het niet zo moeilijk om leuke vormen te vinden om met die actualiteit te werken. Want je kan, zoals oefeningen in een boek, kan je gewoon ook gebruiken, maar dan met tekst uit een krant of een magazine.
Mm-hmm. En ik denk dat de actualiteit ook vaak wel zich leent tot een mening geven over iets.
Absoluut,
of met je emotie betrokken zijn,
ja. Ja.
Empathisch
ja.
zijn. Dus die dingen, die wekken ook emotie op. Dan ga je automatisch al meer betrokken voelen bij het onderwerp, hè?
Dat is zo, ja. En dat kan soms, ja, dat kunnen alle verschillende emoties, het hele palet is eigenlijk bruikbaar. Hè? Dat kan verdriet zijn, maar dat kan ook geluk zijn. Dat kan, ja, alles is eigenlijk mogelijk. Absoluut, ja. Ik zeg nu maar iets, bijvoorbeeld hè, een huwelijk. Als dat iets is van een bekende zanger of zangeres, of ja, je kan mensen ook laten vertellen over hun huwelijk, of over de huwelijksdag van hun ouders, of hoe was het toen jouw ouders gingen trouwen en hoe is het nu?
Ja.
Bijvoorbeeld, hè, een stukje vroeger en nu. Er zijn zoveel mogelijkheden. En dat, zo'n dingen vinden ze ook wel, zo'n onderwerpen, heb ik gemerkt, vinden cursisten ook interessant, omdat ze daar bijna allemaal mee te maken krijgen. Dus dat is, ja, zeker. Ja. Ja.
Marianne, ik vond het heel interessant. Ik denk dat we alle belangrijke dingen hebben besproken, tenzij je nog iets zou willen toevoegen.
Ja, waar ik nu eigenlijk misschien nog aan denk, is dat wij soms ook cursisten een audio laten opnemen. Dus zij kunnen iets kijken op televisie of over iets vertellen. En dan kunnen zij dat eigenlijk zelf inspreken. Dus dat zijn spreekoefeningen die wij dan kunnen luisteren achteraf. En dat is ook een heel leuke oefening. En in een nog hogere modules, dan kunnen ze ook videofilmpjes zelf opnemen. En daar dan commentaar bij geven,
Dus
bijvoorbeeld.
ze vertellen iets over iets uit de actualiteit, dat
Ja.
spreken ze in en jullie beoordelen dat op. Ja,
Dat zijn oefeningen, dus dat zijn geen testen of
oh
zo.
nee, oké.
Dus dat zijn gewoon oefeningen, maar dat ze toch ook eens gewend zijn of meer vertrouwd zijn om te spreken. En dan kunnen ze zichzelf ook wat tijd geven, want ze kunnen dat voorbereiden, ze
Ze
kunnen
kunnen het
dan,
een paar keer
voilà,
opnemen,
ze
ja.
kunnen het een paar keer opnemen. En dat zijn eigenlijk, ja, sommigen vinden dat ook heel leuke oefeningen. Ja. En
Ja, lijkt me
hetzelfde
leuk.
doen wij dan ook wel met op de filmpjes opnemen, waar ze dan een klein verslagje van iets maken, van een speciale dag of zo. Ja, dat gebeurt ook. Wat ik ook nog aan denk, en dat is, ik ben voor wat blieft ook eens een training gaan geven in een CVO in de provincie Vlaams-Brabant. Daar zijn cursisten die stukjes mogen schrijven voor het gemeenteblad. En dat is eigenlijk in de hele Vlaamse rand zijn er zo verschillende initiatieven. Er zijn zelfs anderstaligen die zelf een krant maken met onderwerpen die hen interesseren. Of ze schrijven voor één pagina in een gemeenteblad. En dan moeten ze natuurlijk ook beter leren Nederlands schrijven. En dan zijn dan specifieke oefeningen eigenlijk ook van hoe schrijf ik dan een redactioneel artikel. Dat was daar wel heel specifiek, omdat die echt voor die krant en voor publicatie schrijven. Maar dat zijn ook wel zaken die je in de klas gewoon ook zo eens kan doen. Hè. Als ik daar nu over wil vertellen, hoe zou ik dat dan schrijven? Hoe kan ik dat meegeven? Dus dat is, ja, wij vinden dat ook leuk. Ook bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief van de school kan dat ook. Hè. Als de cursisten een uitstap hebben gemaakt en zij willen daar iets over vertellen, dan kunnen wij dat ook meenemen in de nieuwsbrief van de school, bijvoorbeeld.
En dat is fijn dat ze dan ook betrokken worden bij
Ja.
zoiets wat anderen weer kunnen lezen. En dan heeft het ook
Ja.
nut, hè? Dan zit ze niet
Ja,
alleen maar te schrijven als oefening in de
zeker.
klas.
Ja,
Ja,
absoluut.
hele
Ja.
goede tips. Marianne, ik wil jou bedanken voor het inspirerende gesprek. En
Heel graag gedaan.
dus ja, dankjewel en graag tot een volgende keer. Als je reacties hebt, je weet het, dan mag je altijd op de Facebookpagina docentnt2.eu reageren. Je vindt ook allerlei informatie op de website www.docentnt2.eu. En uiteraard in Spotify of op andere platformen mag je altijd een reactie achterlaten. Of deze podcast het maximum van de sterren of de hartjes geven, uiteraard. Want dat helpt altijd bij de promotie ervan. Dank jullie wel alvast voor het luisteren en heel graag. Tot volgende week.